Een hele goede morgen. Wat is het fijn om opnieuw in uw midden te mogen zijn en met u samen te komen rondom onze Heer Jezus Christus. In alle eerlijkheid, dat is iets wat ik altijd zeg, waar ik ook kom. Maar het is ook iets wat ik elke keer weer meen. Want het is echt bijzonder om broeders en zusters te ontmoeten en samen rondom Jezus samen te komen en samen zijn woord te openen. Dat is echt een groot voorrecht. Het is daarom ook altijd mijn verlangen om, als ik het woord ergens wil brengen, om Jezus centraal te stellen. En hoe meer je met hem bezig bent, hoe liever je ook over hem wilt praten. Maar soms wordt dat verlangen zo groot, dat je niets anders meer wilt en niets anders meer kunt, dan praten over hem. Over die ene persoon, Jezus Christus. En terwijl ik met deze preek bezig was, las ik een tekst van Paulus in 1 Korinthe 2. En deze tekst raakte mij zo, omdat Paulus daar exact hetzelfde verlangen beschrijft, wat zo diep in mijn hart leeft. En u hoeft het niet op te zoeken. Maar Paulus schrijft daar: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Er zijn zoveel dingen waar we met elkaar over na kunnen denken. Er zijn zoveel dingen waar we ons druk over kunnen maken of waar we mee bezig kunnen zijn. Maar uiteindelijk is er maar één ding dat echt telt. Er is maar één ding waar echt alles mee staat of valt. Want alles staat of valt met die ene naam, met die ene persoon. Jezus Christus. Alle dingen waar we met elkaar over na kunnen denken, of zelfs dingen waar we van elkaar kunnen verschillen, alles komt in zo'n ander perspectief te staan. Als het Jezus is die centraal staat. Als het Jezus is waar alles om draait. Ik denk dan ook dat we een goede samenkomst met elkaar gehad hebben. Als ons hart overloopt van Jezus. Van wie hij is. Van wat hij heeft gedaan. En ja, daar horen ze wel vermaning als bemoediging bij. En vermaning misschien om ons weer op het rechte pad te krijgen. Om ons weer dichter bij Jezus te krijgen. Bemoediging om ons weer meer te verblijden in hem. Of wat het ook mag zijn. Maar ook die. Alles draait uiteindelijk om hem. Nou, als we deze Jezus niet kennen, denk je misschien: wat egocentrisch. Alles draait maar om één persoon. Alles draait om Jezus. Nou, als hij een gewoon persoon was geweest, was dat ook zo geweest. De geschiedenis laat vaak genoeg zien dat als één persoon centraal komt te staan, dan krijg je eigenlijk al het ellende van. Maar toch zijn er ook voorbeelden waar dat zo totaal anders is. Zo'n 6 maanden terug kregen vrienden van mij een babytje. Een klein kindje. Het is natuurlijk altijd bijzonder als een kindje geboren wordt. Maar zo'n kind, zo'n baby, eist ook nogal wat aandacht op. Hij is in alles afhankelijk. Hij huilt veel, want hij kan nog niet duidelijk maken wat hij wil. Want hij kan nog niet praten. Hij, zeker aan het begin, maakt zijn ouders vaak in de nacht wakker. Je kunt eigenlijk wel stellen dat alles in het teken staat van deze kleine man. Wat ik nou zo bijzonder vind om te zien. En ook al zullen er genoeg momenten zijn dat zijn ouders misschien wat minder energie hebben en wat meer rust kunnen gebruiken, toch zie je dat ze continu aangetrokken worden tot dit jongetje. En als ze met hem bezig zijn, zie je de vreugde om hun kindje ervan afspatten. En als ik dat zie, dan kan ik niks anders doen dan tegen zijn vader zeggen: ik ben stiekem toch een beetje jaloers op je, want dit is zoiets moois. Er zijn gevallen waar een persoon een centrale plek in ons leven inneemt, wat leidt tot vreugde. Waarom? Omdat je zo zielsveel houdt van deze persoon. En als dat gezien wordt, leidt dat nog tot jaloers, is dat nog jaloersmakend ook. Broeders en zusters, zo één is onze Jezus. Hoe meer hij centraal staat in ons leven, hoe meer alles om hem draait, hoe meer aandacht er naar hem toe gaat, hoe dieper de vreugde in ons hart en hoe groter de vreugde in ons leven. En toen ik aan het nadenken was over waar ik over wilde spreken, was er al maar één ding dat bleef hangen. En dat is Jezus. Ik wil het met u over niets en niemand anders hebben dan Jezus. Want er is niemand en niets dat ons hart meer vreugde kan geven dan hij. En er is niemand die het meer verdient om centraal te staan dan deze Jezus. Ik denk dat als ik dat zo tegen u zeg, dat u het er allemaal wel mee eens zult zijn. Toch? Er is niemand die ons hart meer vreugde zal geven.
Ja.
Er is niemand die het meer verdient om centraal te staan dan Jezus. Maar toch. Soms heb je van die dingen waar je zo ontzettend van onder de indruk bent. Waar je zo enthousiast over bent. Waar je zo verwonderd over bent. Dat je bij jezelf denkt, dit is zoiets moois. Dit wordt nooit meer normaal. Dit is zoiets groots waar ik zo van onder de indruk ben. Hier kan ik nooit meer over zwijgen. Maar na verloop van tijd wen je eraan. En die dingen die ooit zo bijzonder waren, raken je niet meer zoals toen. Herkent u dat? Je kunt naar de samenkomst gaan op zondag of wanneer dan ook. Je kunt de dingen over Jezus horen.
Ja.
Maar eigenlijk weet je het wel. En aan het eind van de dienst ga je weer naar huis. Je bent er weer geweest, je hebt het weer gehoord. Maar wat heeft het nu echt met ons gedaan? Ik weet niet hoe het momenteel met u is, maar stapt u nog elke ochtend uit uw bed met een diep verlangen om opnieuw een dag met Jezus te leven, opnieuw meer van hem te zien? Bent u vanochtend opgestaan en hier naartoe gekomen vanuit een diep verlangen om samen te komen rondom onze Heer Jezus, om meer van hem te zien, om ons in hem te verblijden en hem te aanbidden? Of is het een gewoonte geworden? Ik zal u eerlijk zeggen dat het mij wel eens overkomt dat de dingen die ooit zo speciaal waren, na een tijdje gewoon zijn geworden. En hoewel het nooit goed is, heb ik het misschien soms wel een beetje nodig. Want dan ineens grijpt het je weer. En dan kijk je als het ware naar Jezus en dan ben je stom verbaasd. Hoe heb ik dit ooit vanzelfsprekend kunnen vinden? Hoe is dit ooit weer gewoon voor mij geworden? En dan val je op je knieën. Dan voel je het vuur in je hart weer branden. En dan kan je niets anders meer dan met Paulus uitroepen uit Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen. En daar wil ik u graag meenemen. Een hoofdstuk terug naar Filippenzen 2. Naar de lofzang op Christus. Want net als Paulus dat zei tegen de Corinthiërs, mag ik het ook tegen u zeggen in een beetje geparafraseerde variant. Broeders en zusters, nu ik bij u ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Mijn grote verlangen voor deze ochtend is niet dat u straks naar huis gaat en denkt, wat heb ik veel geleerd. Maar mijn diepe verlangen voor deze ochtend is dat we straks allemaal naar huis gaan met een brandend hart voor Christus. Dat hij weer zo groot voor ons wordt, dat we niet meer over hem kunnen zwijgen. Dat we niet meer kunnen zwijgen van die ene naam die onder de hemel is gegeven, namelijk Jezus de Christus. Ik wil u graag bemoedigen deze ochtend. Niet door te vertellen hoe geweldig u bent of door hoe goed u het doet. Door te vertellen hoe geweldig onze Jezus is en wat hij gedaan heeft. Zodat we naar hem kijken en zijn gezindheid krijgen, omdat we niets anders willen dan zijn zoals hij. Nou wil ik u meenemen naar Filippenzen 2 en wil ik samen met u de bekende verse uit vers 5 tot 11 lezen. De lofzang op Christus. Dan schrijft apostel Paulus: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot de heerlijkheid van God de Vader. Als je het mij vraagt, adembenemende verzen. Maar probeer het je ook eens in te beelden. Je bent Paulus. Je zit gevangen in een gevangenis in Rome. En dan was deze gevangenschap nogal wat anders dan wat hij later zou krijgen. Toch, je zit gevangen. En hij schrijft niet voor niets in een hoofdstuk terug. Over het lijden dat hij ondergaat en de strijd die hij heeft te voeren. En dan schrijf je een brief aan de eerste gemeente die je geplant hebt in Europa. Waarin het je diepe verlangen is dat deze gemeente, ondanks het lijden dat ze ondergaan, eensgezind zullen zijn. Dezelfde liefde hebben, één van ziel en één van gevoelen zijn. Dat ze niets uit eigen belang of eigendunk doen, maar in nederigheid de anderen voortreffelijker achten dan zichzelf. Dat ze niet alleen oog zullen hebben voor wat van hunzelf is, maar ook wat van de ander is. Om dan de Filippenzen op te roepen, om de gezindheid van Christus aan te nemen. Want Paulus weet dat dat dé oplossing is om eensgezind te zijn. Kijk naar Jezus en doe als Hij. Maar wanneer hij dan begint te schrijven over hoe die gezindheid van Christus eruit ziet, komt er niets anders uit dan een lofzang. Pure aanbidding. Ik kan dat voor me zien. Ik zie Paulus daar zitten. In dat huis met een bewaker voor de deur. Paulus die geen kant op kan. En hoewel hij verwachtte vrijgelaten te worden, wist hij niet of hij echt vrijgelaten zou worden of geëxecuteerd zou worden. Het ligt voor de hand dat Paulus de brief niet zelf geschreven heeft, maar dat hij hem gedicteerd heeft. Dat er een andere schrijver is die voor hem geschreven heeft. En dan zie ik hem daar zo in de situatie zitten en dan hoor ik hem zeggen: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan zie ik de ogen van de apostel beginnen te schitteren. Als hij begint te praten over zijn Jezus. Zijn Jezus die hem opgezocht heeft op die weg naar Damascus. Zijn Jezus die hem verteld heeft hoeveel hij voor hem zou moeten lijden. En hoewel Paulus al veel heeft moeten lijden om de naam van Christus. Zijn hoogtepunt moet nog komen, maar hij heeft al veel geleden. Toch, zelfs als hij gevangen zit voor die Jezus, is zijn liefde voor hem niet kleiner geworden. Is zijn verlangen naar Jezus niet afgenomen. En als hij dan begint te praten over deze Jezus, komt er enkel aanbidding uit zijn mond. En de woorden die hij uitspreekt worden alsmaar mooier en mooier. En dat wat hij eerst zegt versterkt wat daarna komt. En ik geloof toen hij klaar was met het dicteren van de woorden die wij lezen in vers 5 tot 11. Dat de schrijver, misschien wel Timotheus, zijn pen neergelegd heeft. Ze elkaar aangekeken hebben met tranen in hun ogen door een hart vol vreugde. Dit is onze Jezus. Onze Jezus die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen aan de mensen gelijk te worden. Hij was in de gestalte van God. Hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Deze Jezus was dus niet slechts iemand die op God leek. Maar deze Jezus is God. En voordat hij naar deze aarde kwam, leefde hij daar in al zijn heerlijkheid. Aanbidding rondom. Engelen die niet konden stoppen met de aanbidding van hem. Want deze Jezus, de God, die met al zijn kracht en macht alle dingen geschapen heeft die in de hemel en die op de aarde zijn. En hij is de God die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar deze Jezus is ook de God die in al zijn heerlijkheid verscheen aan Mozes. Die de berg Sinaï deed roken en trillen. En het volk deed sidderen. Deze Jezus is de God die in al zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij trok. En van wie Mozes enkel de achterkant mocht zien. want niemand kan hem zien en leven. En deze God heeft zijn heerlijkheid afgelegd en is gekomen. Maar wacht even, denkt u. Heel veel van wat je hier hebt gezegd, dat gaat toch over God de Vader. En we praten hier toch over Jezus, over de Zoon van God. Het was toch God de Vader die aan Mozes voorbij trok? In alle eerlijkheid, ik heb die gedachte lang gehad. En dat maakt dat in mijn ogen God de Vader, de heilige God was. De God was die oordelen over de wereld bracht. De God die zijn volk Israël strafte als ze ongehoorzaam waren. Meer de strenge God. Terwijl ik Jezus eigenlijk veel meer zag als mijn vriend. Hij die als mens op deze aarde gelopen had. Hij die de overspelige vrouw niet stenigde, zoals ik zo vaak in het Oude Testament had gelezen, maar die haar genade gaf. In mijn ogen was het de heilige God in het Oude Testament die niet in aanraking kwam met iets onreins. Terwijl ik Jezus dan zag eten en drinken met zondaren en tollenaren. Het was in mijn gedachten de Vader die de wereld zou oordelen, maar de Zoon die voor mijn zonde betaalde. En deze twee waren in mijn hoofd en misschien ook in mijn hart zo ver van elkaar verwijderd. Misschien herkent u het wel. En misschien roept dat wel zo'n vraag op. Maar dan horen we Jezus praten, Johannes 10, vers 30. Als je deze woorden gaat begrijpen en de consequenties daarvan. Ik en de Vader zijn één. En even later, in Johannes 14... Dus komt Filippus naar Jezus toe en vraagt Filippus die vraag aan Jezus. Laat ons de Vader zien. En dan het antwoord van Jezus. Filippus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Toen dat besef tot me doordrong, veranderde dat mijn beeld van de Vader en van de Zoon zo drastisch. Want waar ik dacht dat ze uit elkaar waren, blijken ze één te zijn. En aan de ene kant brengt dat de Vader zoveel dichterbij. Maar waar ik het nu vooral met u over wil hebben, is zoveel groter dat Jezus de Zoon maakt. Het is zo makkelijk om over hem te praten als over de Zoon van God. Niet beseffend wat dat eigenlijk betekent. Maar die Zoon van God is God. Hij is de Heilige. En het is dus de Heilige God die het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat betekent dat hij nog steeds God was. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Geliefde broeders en zusters, dit is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. De heilige God die niemand kan zien en kan blijven leven. De God die in al zijn heerlijkheid was, aanbidding rondom. Enkel goedheid, vreugde, liefde, alles was perfect. En deze God is naar de aarde gekomen. En heeft zijn Godheid niet achter zich gelaten, maar als God kwam hij. Hij was aan God gelijk. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, zijn goddelijke privileges afgelegd. Zijn glorie, zijn onafhankelijke autoriteit, zijn goddelijke eigenschappen. Hij is omwille van ons arm geworden. En zelfs zijn voorkeurspositie bij de Vader heeft hij opgegeven. Zo ingrijpend is als we dat lezen, als Jezus daar op het kruis, aan het kruis hangt op Golgotha. Onder de toorn van God en hij het uitroept, mijn God... Waarom hebt u mij verlaten? Dat bleef daar niet bij. Maar hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, is aan de mensen gelijk geworden. En we denken daarbij vaak aan het feit dat hij nu anders uitzag. Ja, niet meer in die heerlijkheid, maar in de gestalte van een mens. Met alle gebreken van dien. Want hij is volledig aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft lichamelijke ongemakken gekend. Hij heeft honger geleden. Ik denk specifiek aan die 40 dagen in de woestijn dat hij gevast heeft en verzocht is geweest. Hij heeft pijn gevoeld. Verlatenheid ervaren. Verdriet gehad. Hij is niet voor niets de hoge priester die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht geweest, maar dan zonder zonde. Maar toch gaat het heel gewoon laag dieper. Want in zijn mensheid werd zijn godheid niet geloofd. Probeer het eens te laten bezinken. Je bent de heilige God. Die dag en nacht aanbeden wordt. Om zijn heerlijkheid. Je hebt alle rijkdom, alle vreugde, alle autoriteit, alle macht. Alles heb je. Je laat alles achter. En dan te beseffen dat hij het niet eens als roof heeft beschouwd. En weet u, als je dit alles achter kunt laten, en dat ook nog in de wetenschap dat je als God aan het vernederende kruis komt te hangen.
Denk.
En je dat niet als roof beschouwt. Dan kan het maar één reden hebben. Geliefde broeders en zusters, dat is liefde. Dat is zo'n intense liefde. Hij heeft het niet als roof beschouwd om vernederd te worden tot de kruisdood. Weet u waarom? Ik zal het nogmaals zeggen. Omdat hij van u houdt. Van eeuwigheid af. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Lees daar maar rustig. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zelf gekomen is. Want zo lief heeft God u en mij gehad. Dat hij zijn heerlijkheid afgelegd heeft. Zichzelf ontledigd, aan de mensen gelijk is geworden. En ja, zelfs gehoorzaam is geworden tot de kruisdood. En terwijl hij hier rondliep om dat allemaal te doen, was er niemand die daadwerkelijk doorhad wie hij werkelijk was. Vanaf het allereerste begin. Als hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid, terwijl hij nog in de baarmoeder van Maria zit, niet welkom is in de herberg. Even later, als de fariseeën en schriftgeleerden hem willen stenigen vanwege godslastering, omdat ze eenvoudigweg niet doorhebben wie hij was, of misschien wel niet wilden geloven. En hij zelfs uitmaakte voor de overste van de demonen. De heilige God die er uitgemaakt wordt voor de overste van de demonen. Laat eens op je inwerken. Maar toch denk ik dat dit het is geweest wat Jezus het meest geraakt heeft. Dat de discipelen, de mannen waar hij zo lang mee opgetrokken heeft, na al die tijd nog steeds niet echt beseften en geloofden wie hij is. Dus die vraag van Filippus die we net al even voorbij zijn gekomen in Johannes 14. Laat ons de Vader zien. En dan het antwoord van Jezus. En ik geloof dat er zoveel verdriet in dat antwoord heeft gezeten. Het was geen verwijt, maar ik geloof dat het zo'n verdriet in Jezus' stem heeft geklonken. Filippus, ben ik zo lang bij u geweest en vraagt u mij, laat ons de Vader zien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kan je dan vragen, laat ons de Vader zien? Jezus heeft zijn heerlijkheid afgelegd om de wereld zalig te maken en nog even en hij zou zijn leven afleggen aan een kruis. En de mannen die het meest dicht bij hem zijn geweest, beseffen nog steeds niet wie hij is. Wat een verschil dus die tijd waarin hij in de gestalte van God was, continu aanbeten werd. Iedereen daar wist wie hij was. Om nu naar de aarde te komen, als diezelfde God in de gestalte van een mens. En zelfs de mensen die het meest dichtbij staan, herkennen en ten diepste erkennen hem niet. Hoe moet dat voor Jezus geweest zijn? Als Elon Musk, de rijkste man ter wereld, oude kleren aan zou doen, een oud autootje zou halen, om zich gelijk te stellen aan de mensen van een arm dorp die hij wil helpen. Hij legt een lange, zware tocht af. En hij komt daaraan en stapt eruit en zegt tegen hen: ik wil jullie helpen en mijn rijkdom met jullie delen. Want ik houd van jullie. En ze zouden hem geen blik waardig keuren. En hij zou ze vertellen hoe rijk hij wel niet is, wat een groot man hij wel niet is. En ze zouden hem bespotten. En ze geloven hem niet. Wat denkt u dat het met hem zou doen? Wat zou het met zijn eer doen? Ook dichterbij, hoe snel voelen wij ons wel niet ondergewaardeerd? Hoeveel meer waar moet het dan wel niet zijn geweest voor Jezus, die als God kwam en niet geloofd werd, terwijl hij de wereld kwam zalig maken? Maar hij heeft die vernedering niet als zijn hoofd beschouwd. Uit liefde. Ik hoef denk ik niet uit te leggen wat het met u als gemeente zou doen. Als u zoals Paulus opvolgt in vers 2 tot 4, net zoals Christus, dezelfde liefde hebt. Dezelfde nederigheid. En de ander meer acht dan uzelf. Maar het raakte me zo diep toen ik dat las in Johannes 16. Waar de discipelen eindelijk tegen Jezus zeggen: nu weten wij dat u alles weet. En dat er voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. En dan raakt het antwoord van Jezus mij zo diep. Gelooft u nu? Als je wilt weten wat dat voor Jezus betekende, moeten we een paar versen verder lezen in het hoogpriesterlijk gebed. Waar Jezus het zegt tegen zijn vader: nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Wat een pijn moet het voor Jezus zijn geweest. Om niet geloofd te worden. Om als God op deze aarde rond te lopen en niet erkend te worden. Terwijl je alles hebt achtergelaten, zelfs je leven zal geven. Ook wat een intense vreugde moet het voor hem zijn geweest. Toen zijn discipelen eindelijk erkenden en geloofden wie hij is. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En Jezus, na alle vernederingen die hij ons ondergaan, die hij als God doorgestaan heeft, heeft daarna de ultieme stap gezet. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Niemand kan hoger komen dan Jezus toen hij in de gestalte van God was. Maar ook niemand kan lager komen dan Jezus toen hij in de gestalte van een slaaf was. Want de kruisdood was geen normale dood. Je stierf niet meteen, maar alles was erop gericht om iemand zo lang en hevig mogelijk te laten lijden. Het was een marteling. Iets dat enkel ingezet werd bij de grootste misdadigers. Het was zo gruwelijk dat de Romeinen het niet toestonden dat een Romeins staatsburger op die manier om het leven zou komen. Het was enkel iets voor slaven en hen die geen rechten hadden. Het was de Romeinse filosoof Cicero die zei: laat het woord kruis niet alleen ver verwijderd zijn van de lichamen van de Romeinse burgers, maar zelfs van hun gedachten, ogen en oren. Met zoiets vernederend wilde hij op geen enkele wijze verbonden zijn. En ook voor de Joden was het hangen aan een kruis nog vele malen erger dan de dood zelf. We lezen het in Deuteronomium 21. Verder: wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodschap staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Maar toch denk ik dat ik het nog duidelijker kan maken door u één verhaal te vertellen. En het is niet de eerste keer dat ik het vertel, maar het raakt me nog elke keer zo diep. Toen Julius Caesar 25 jaar oud was, werd hij gevangen genomen door een groep piraten. En toen hij bij hen zat, zei hij uit woede en wraakzucht: ik zal blijven leven om te zien hoe jullie gekruisigd zullen worden. Na 38 dagen is hij bevrijd door het betalen van losgeld. Toen hij vrij was, gaf hij soldaten al snel de opdracht om al die piraten gevangen te nemen. Maar hij heeft ze niet gekruisigd. Maar dat zwaard omgebracht, weet u waarom? Door de 38 dagen dat hij bij hen is geweest, waren ze te menselijk voor hem geworden om ze te kunnen zien sterven aan een kruis. De Romeinen hadden door hoe gruwelijk de kruisdood was. Het was iets dat je enkel deed met iemand die je niet meer als mens zag. Geliefde broers en zussen, tot daar is Jezus gehoorzaam geworden. Tot daar heeft hij zich vernederd. De God die in al zijn glorie was, omgeven door aanbiddende engelen, besloot zijn heerlijkheid af te leggen, zichzelf te ontledigen door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En uiteindelijk de dood te sterven, die enkel zij stierven die niet eens meer als mens gezien werden. De God die alles gemaakt heeft, alles in zijn hand houdt en alle autoriteit heeft, is de dood gestorven van hen die geen rechten hadden, van de grootste misdadigers. En hij deed het uit liefde. Voor u en voor mij. Dat is onze Jezus. Snap je wat ik geloof? Dat Paulus een diepe schittering in zijn ogen had toen hij vertelde over deze Jezus. Die vanuit zijn hoge hoogte besloot tot de uiterste diepte te gaan. Uit liefde. En nu is hij daar gebleven, is hij geëindigd op dit dieptepunt. Weet je wat zo bijzonder is? Waar een Romein op geen enkele manier verbonden wilde zijn aan het kruis. Maar dat kruis het object voor de volgelingen van Jezus. Je zou zeggen, dat is toch vernederend om te laten zien dat je Heer, hem in wie je gelooft, hem die je volgt, is gestorven aan een kruis. Het is niet voor niets dat Paulus in 1 Korinthe 1 vers 23 zegt, wij echte prediker Christus, de gekruisigde. En waar zorgde dat voor? Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Hoe kun je nu gered worden door iemand die geëxecuteerd is aan een kruis? Hoe bestaat er dat iemand God is? Zijn heerlijkheid aflegt, naar de aarde komt en zich als God het toestaat dat mensen hem slaan, bespotten en zelfs aan het vernederende kruis hangen. Hoe bestaat het? En hoewel ik die laatste verwondering begrijp, na al die jaren dat ik hem ken, is nog steeds het grote vraagteken in mijn hoofd. Hoe bestaat het dat hij zo ver wilde gaan? Toch maakt het vervolg van wat er met Jezus gebeurt, van het vernederende kruis, een object van aanbidding. Want waar het kruis ons meer laat zien over de liefde van onze God en over zijn rechtvaardigheid, had het kruis en hadden de dood niet het laatste woord. Maar Jezus' gebed werd verhoord, ja, zelfs meer dan verhoord, toen hij het bad in Johannes 17. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. En Jezus zou niet in het graf blijven, maar Jezus zou verheerlijkt worden. Hij zou opstaan naar de hemel gaan en ja, verheerlijk worden met de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Hij zou weer aan de rechterhand van God zijn, opnieuw omgeven door aanbidders, stralend in al zijn glorie. Maar zijn verheerlijking zou verder gaan dan de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Want een ontelbaar aantal aanbidders zullen zich voegen bij die schare engelen. Jezus zou zijn bruid krijgen. En de Vader heeft hem toen al een naam gegeven boven alle naam. Ja, hij was in zijn heerlijkheid en ja, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is al vernederd tot de kruisdood. En ja, hij is er verheerlijk met de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Maar de Vader heeft hem niet slechts verhoogd, maar de Vader heeft hem bovenmate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Jezus Christus is Heer. Het is Johannes die ons in het boek Openbaring een klein inkijkje geeft. Als het Jezus die het zegt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. En even later, en te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat vind ik ook zo mooi. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Jezus' dood was geen verlies. Maar Jezus' dood was de overwinning. En hij zegt dat overal, ik ben de eerste en de laatste. Ja, ik ben dood geweest. Maar ik ben weer levend geworden. En terwijl Paulus bijna klaar is met zijn lofzang waarin hij ons meegenomen heeft vanuit de hoge hoogte tot de diepste diepte. Om ons daarna hoger mee te nemen dan we ooit zijn geweest. Roept hij het uit. Opdat in de naam van Jezus elke knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is. Waarom? Tot heerlijkheid. Van God de Vader. Hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En wat er ook van hem gezegd wordt, wat mensen ook van hem denken, wat ze ook vinden van hem die aan een kruis is gestorven. Er komt een dag dat elke knie zich zal buigen voor deze Jezus en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Broeders en zusters, dat wordt zo'n moment, een moment zo groot dat we er enkel van kunnen dromen. Iedereen die buigt voor Jezus. De herbergie waar Jezus niet welkom was. De schriftgeleerden en fariseërs. Die hem uitmaakten voor de overste van de demonen. Caesar die hem bespot heeft. Pilatus die de opdracht gaf hem te kruisigen. De soldaten die hem aan een kruis hebben gehangen. Zijn volk Israël. Allemaal op hun knieën voor Jezus. En daartussen, ook u en ik, als zijn volgelingen, één en al aanbidding. Wat een moment. En hier kijk ik zo naar uit. Niemand die meer kan ontkennen dat de gekruisigde Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En in al zijn glorie, met al zijn autoriteit, zal Jezus de wereld oordelen. Maar, ieder die geloofd heeft in de vernederde Christus, zal met hem verheerlijkt worden. Wat een moment. Geliefde broeders en zussen, dit is onze Jezus, dit is onze Heer. Is hij niet meer dan waard om centraal te zetten? Is hij niet meer dan waard dat alles om hem draait? Is hij niet meer dan waard om aanbeden te worden? Is hij niet meer dan waard om ons hele leven voor te geven? Wat kunnen we nu anders doen dan op onze knieën vallen en de koning der koningen aanbidden? En in wat voor situatie we ook zitten in ons leven, hoe ons leven ook gaat, laten we altijd blijven kijken naar Jezus. Hij die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Laten wij net als hij in dit leven leven met dezelfde gezindheid. In nederigheid, met dezelfde liefde, de ander meer achter dan onszelf. En telkens, ook wanneer het moeilijk is, kijken we naar Jezus. En doen we als hij. En ook wij verdragen alles. Dat ons dezelfde vreugde in het vooruitzicht is gesteld. Dat heerlijke moment dat we hem zullen zien zoals hij is. En zullen zijn zoals hij. En dat moment kunnen we niet anders meer dan uitroepen. Komt laten wij aanbidden die koning. Want u alleen bent waardig, o koning. Wij prijzen u voor eeuwig. O koning. Broeders en zusters. Dit is onze Jezus. Amen.
Ja, maar dit is...